Marilotje, je bent zojuist verhuisd. Hoe bevalt je nieuwe stek?
Ja, mijn kamer is ingericht. Alles staat. De bloesemboom bloeit buiten. Het is fijn.
Maar je hebt nog geen gordijnen, zag ik.
Nee, kom jij ze ophangen? Maar het ding is dus, desondanks alles slaap ik als een koningin dankzij mijn matras van Emma Sleep.
Een prinses zonder ert, ben jij.
Al leg je een ert onder mijn matras, ik denk niet dat ik er last van heb, want het is een hemelsding. En dan heb ik ook nog mijn Emma Diamond Pillow.
Jouw slaapkamer is een slaapparadijs.
Wil jij dat nou ook? Ga naar emma-sleep.nl en daar vind je Moederdag Sale met kortingen die oplopen tot wel 50%. En met de code DAMMONEY aan elkaar komt daar nog eens 10% extra korting bovenop.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Leve de democratie en welkom bij DAMMONEY!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 155.
En ja, mensen, we mogen binnenkort weer ons democratische recht ten uitvoering brengen. We mogen dat stemhokje in, het rode potlood ter hand nemen en dat bolletje inkleuren. Maar hoe stem je nou een beetje feministisch? En waar let je op bij het doorspitten van de partijprogramma's? En wij krijgen hulp, en dat is fijn. We krijgen hulp bij het beantwoorden van deze vragen van ActionAid-directeur Marit Mai. Want ActionAid brengt ook dit jaar weer de feministische partijwijzer uit. Hallo, welkom Marit.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja? En voordat we die partijwijzer induiken, wat is ActionAid?
ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie. We werken in ongeveer 45 landen in de wereld. En in die landen, maar ook in Nederland, kijken we hoe we vrouwenrechten in bijvoorbeeld handelsketens, in waardeketens goed kunnen borgen. Maar ook ervoor kunnen zorgen dat wanneer het gaat om klimaatrechtvaardigheid, dat ook specifiek naar vrouwen wordt gekeken. En wij vinden het heel belangrijk dat vrouwen geheel meedoen, dus ook meezitten aan beslissingstafels. Dat hun stem goed gehoord wordt om al deze uitdagingen die er zijn rondom eerlijke handel, de uitbuiting van de aarde, maar ook rondom mensenrechten en rondom klimaat, om daar ook vrouwen aan mee te laten doen.
En jullie zetten je dan internationaal en landelijk in?
Ja, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar een handelsketen, als je kijkt naar producten die wij hier in Nederland kopen, die worden vaak in andere landen geproduceerd. Dan zie je dat producten die hier worden geproduceerd, die we hier kopen, uit andere landen komen, waar wij hier denken van nou, dat is eigenlijk best een mooi product, maar in een ander land schaadt dat de natuur en de mensenrechten. Een van de dingen waar we recent bijvoorbeeld onderzoek naar hebben gedaan is, wat belangrijk is bij de klimaatverandering om die tegen te gaan, is dat we meer elektrisch gaan rijden. Dus elektrische fietsen, elektrische auto's. Maar de batterijen van elektrische fietsen en elektrische auto's, daar moeten mineralen voor gemijnd worden. Dat mijnen gebeurt vaak in landen ver hier vandaan. Op een manier die grote littekens daar achterlaat. Zowel bij mens als bij milieu. En daar zie je ook dat vaak die littekens extra heftig zijn bij vrouwen. Dus dat vrouwenrechten nog weer extra worden geschonden. Dus als wij hier dingen beter willen doen, lukt dat ook als je daarmee meedenkt aan hoe dat in die andere landen, wat voor effect dat daar heeft.
Ja,
en al dit soort thematiek is dus meegenomen in de partijwijzer.
En al deze thematiek is meegenomen alvast in onze feministische partijwijzer. Precies.
Ach, het scheelt nu al. Pak van hart. Straks meer over die verkiezingen en over de politiek en over de partijwijzer. Maar eerst even onze openingsklassieker, onze Femimisser rubriek. Nidia, ging jij onlangs nog de Femimist in?
Ja. Ik heb het volgende. Ik heb dus een hele leuke, gezellige pakketbezorger.
Oh ja?
Echt een topper van een vent. En gewoon heel vriendelijk en netjes en zo. En nou weet ik dat mijn zeer gewaardeerde collega Marilotte Hagen dezelfde pakketbezorger heeft. Maar dat zij een andere versie van deze man kent. Namelijk, misschien kan je dat zelf dan kort uitleggen.
Ja, ik heb een heel creepy gevoel bij hem. Ik heb ook vieze blikken gekregen en ook af en toe opmerkingen.
Kato heeft het ook. En ik heb gewoon algehele vibes.
Ja, hij zit je ook na te staren, toch? Als jij met je pakketje de trap oploopt.
Ja, precies. Dan kijk ik boven aan de trap nog even. En dan heeft hij de deur nog niet dicht. En dan staat hij nog zo te kijken naar hoe ik in mijn legging, denk ik, dus omhoog wegloop of zo. Ja. Ik vind het niet een prettige man.
Nee. En jij had het al een keer mij verteld. Maar toen wisten wij nog niet dat we dezelfde hadden. Maar toen zagen we hem laatst op straat. En toen zei hij tegen mij, hey, ik heb een pakketje voor jou. Toen dacht ik, ach, daar heb je mijn vriendelijke leuke pakketbezorger weer. Die gewoon zo op straat mij herkent en hier een pakketje voor me heeft. En toen was jij zo, dat is hem.
Ja.
Nou is het niet zo dat ik dan denk, nou dat zou hij nooit doen. Wat dan natuurlijk een klassieke, echt een grote klassieke feminist.
Als jij mij niet zou geloven in die verhalen.
Ja, precies. Als ik er niet zou geloven. Ik geloof je wel hoor. Maar ik vind het toch moeilijk om dat beeld bij elkaar te brengen. Terwijl wij best wel vaak pleiten, het zit ook in onze theatervoorstelling, dat iemand dus een leuk, gezellig persoon kan zijn, maar dat hij dus ook iets kan doen wat niet oké is.
Ja, voor jou zijn het eigenlijk twee verschillende mensen nog steeds.
Ja, en ik wilde toch ook nog steeds niet helemaal aan. En laatst hadden we ook een situatie, er kwam een pakketje met hondenvoer voor Toby, voor onze hond. Wij waren niet thuis, dus mijn vriend had een briefje op de deur geplakt van, pakketbezorger, zou je het voor de deur willen zetten als dat mag? En zo niet, dan hoop ik dat het goed komt bij de buren. En toen had hij dus erbij gezet, is goed, en had hij een hartje bijgetekend. Dat vond ik dus ook weer zo leuk.
Lydia's hart smolt.
En toen dacht ik daarna, want toen had ik het met jou ook nog even over, dat hij dus bij jou helemaal niet zo'n leuk iemand is. Dacht ik, was het dan misschien toch iemand anders? Dus ik probeer de hele tijd het los van elkaar te trekken, maar dat hoeft niet. Dat kan ook niet.
Het kan gewoon prima één persoon zijn.
Kan een lul zijn. Ja. En ook een leuk persoon zijn.
Gewoon
en daar kunnen we met z'n allen, denk ik, soms wat van leren.
Ja, en om
inclusief mijzelf. Om dat inderdaad te accepteren.
En in dit verhaal met de postbezorger loop ik er dus weer de hele tijd. Omdat ik natuurlijk ervoor pleit als iemand mij vervelend benadert. Zit ik altijd van, dan wil ik er graag wat van zeggen. Ook uit feministisch oogpunt. Maar omdat het wel mijn pakketbezorger is en je ook gewoon graag wil dat je pakketjes goed bezorgd worden en niet kwijtraken en dan ik wil hem ook niet kwaad maken, zit ik toch altijd zo, hihi, haha,
gewoon lekker joehoe, terug te lachen.
Ja, precies. Dus het is een beetje tricky met deze man, vind ik.
Heb je ook nog een eigen femi-misser?
Ja, dit is een gezamenlijke. Namelijk, aanstaande maandag, 30 oktober, is er een feministische pubquiz. Die wordt georganiseerd door Atria. En het is in Café Sarijn. Hartstikke leuk. Queer café. En in eerste instantie dachten wij, ja, een feministische pubquiz. Leuk. En dan was de tekst was dit. Een pubquiz waarbij je scoort als je We Should All Be Feminist hebt gelezen of mee kunt zingen met Taylor Swift tijdens de muziekronde. Dus gaat er bij jou een belletje rinkelen bij het horen van namen als Els Borst, Audre Lorde en Corrie Ten Dello? En weet je waar de naam Dolomina vandaan komt? Kom op 30 oktober dan naar de trivia kennis. En naar deze kennisquiz, de feministische pubquiz. En in eerste instantie waren we enthousiast. En al heel snel daarna dachten we,
we durven niet.
Dit kan niet. Hier kunnen we niet heen. Dit durven we niet.
Zometeen weten we niks.
Ik ben niet toch misschien niet de goed genoeg feminist hiervoor. Straks val ik door de mand. Ja. Dus we hebben ons niet ingeschreven. Het zit nu ook trouwens vol. Er is een wachtlijst. Ik zal wel even een linkje zetten als je nu denkt, wat leuk. Want het is volgens mij heel erg leuk. Dan kan je inschrijven voor de wachtlijst. Maar wij zijn er dus niet, want wij zijn te bang.
Ja.
En Marit, heb jij een femi-misser? Of herken je dit concept? Het idee, deze...
Ja, ik herken het wel. Jullie hebben me inderdaad gevraagd of ik een femi-misser wist. Die kon ik me niet zo heel goed direct indenken. Maar als je dit soort verhalen vertelt, ja, dat overkomt mij natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, ik heb één ding waar ik toevallig net aan dacht terwijl jullie spraken is. Ik heb twee zonen van 18 en 19. En soms denk ik wel eens, wat fijn dat het jongens zijn.
Oh ja.
Als ze 's avonds om 3 uur 's nachts, nou ja, de een studeert, dus dat heb ik geen idee, maar de ander om 3 uur 's nachts nog niet thuis is.
Dat je dan niet zo druk maakt.
Ja.
Ja.
En dat is best een misser, toch?
Nou maar... ja, misser. Het is natuurlijk ook...
Wat ik meer een misser zou kunnen vinden is als je dus meiden meegeeft, pas op. En als je jongens niet meegeeft, wees niet die guy.
Ja, nee. Dat is,
daar zit voor mij veel meer een probleem in dan dat je denkt, oh, wel lekker dat ik maar... Terwijl dat natuurlijk ook niet helemaal klopt. Want mannen hebben vet veel te maken met ook geweld op straat en zo. Dus het is ook niet zo dat ze...
Geen gevaar lopen.
Nee, precies. Nee. Maar ik snap maar wel anders. Dat je dan denkt
anders.
Van...
Ja.
En het is natuurlijk ook heel... Want het is de realiteit dat het niet altijd veilig is op straat. En, en ons wordt inderdaad dat idee dus heel erg meegegeven. Dus dat is het dan misschien. Dat je het gevoel hebt dat je als vrouw meer gevaar loopt. Maar ja... Ja, het is ook een beetje schipperen tussen de realiteit en hoe je het zou willen dat de wereld is. Maar
en terwijl we tegelijkertijd natuurlijk deze week die voorpagina van NRC, ik weet niet of jullie hem gezien hebben, met gezichten van vrouwen
over
die
de femicide.
Precies, die door vermoord zijn door hun partner of ex-partner. Mm-hmm. Daar stond natuurlijk ook heel duidelijk in. Het grootste gevaar.
Thuis.
Achter de voordeur.
Is niet op straat.
Ja.
Dus dat vond ik ook wel, is ook wel weer een eye-opener.
Ja, dat het monster in de bosjes waar we het vaak over hebben, dat niet altijd... Ze zijn er wel, het gebeurt. Maar...
En dat is verschrikkelijk.
En we willen dit ook zeker niet minimaliseren. Dit is echt iets, dat is ook gewoon een bestaand iets. En tegelijkertijd is het zo dat het meeste geweld tegen vrouwen achter de voordeur gebeurt.
Ja. Tot in het extreme van moord, inderdaad.
Precies.
Ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Lieve Nidia en Marilotte. Er zit mij iets dwars en ik ben benieuwd naar perspectieven van anderen. Ik ben een vrouw van 24 jaar en ik heb nog nooit een echte romantische relatie gehad. Ik zeg echte, tussen aanhalingstekens, omdat ik wel eerder een tijdje heb gedate met dezelfde persoon, maar nooit langer dan 2 à 3 maanden en altijd zonder labels of exclusiviteit. Dat is niet erg, dat weet ik, maar het voelt wel zo. In mijn omgeving, mijn bubbel, lijkt werkelijk iedereen een relatie te hebben. Al mijn vriendinnen hebben een serieuze relatie, vaak al hun tweede of derde lange relatie. Sommigen wonen al samen en bijna alle nieuwe mensen die ik ontmoet zijn samen. Omdat dit mijn referentiekader is, voelt het alsof ik iets mis en alsof er iets mis is met mij. Het is lastig om uit te leggen hoe dit voelt en ik voel me vaak niet begrepen. Persoonlijk ken ik ook niemand die zich in mijn situatie kan herkennen. Dit maakt het lastig om erover te praten met mijn vrienden. De een zegt, komt allemaal goed, er zijn genoeg mensen die jou leuk vinden... Wat ik dan niet geloof, omdat ik er nog nooit bewijs voor heb gevonden. En de ander zegt, ik kan wel zeggen dat het goed komt, maar dat weten we natuurlijk niet. Wat ik erg deprimerend vind. Niemand kan het goede zeggen en het voelt eenzaam om geen mensen om me heen te hebben en waar ik me in kan herkennen. Wat me voornamelijk dwars zit, is dat ik mezelf er vaak op betrap dat ik nadenk over de dingen die ik anders zou kunnen doen of aan mezelf zou kunnen veranderen, waardoor anderen mij misschien leuker vinden. Oppervlakkige gedachten zoals... Wat is er niet goed genoeg aan mij? Ik ben toch wel slim, grappig, knap? Jullie kunnen je vast voorstellen dat ik het erg vind dat ik dit soort dingen denk. Talk about femi-missers. Het is een continu getouwtrek in mijn hoofd. Aan de ene kant het team dat niet begrijpt wat ik anders doe dan de mensen om mij heen, waardoor het nog niet gelukt is iemand te vinden. Het team dat graag samen wil zijn met iemand, geliefd en leuk gevonden wil worden. Aan de andere kant het team dat vindt dat ik tevreden moet zijn met wie ik ben en wat ik heb bereikt in mijn eentje. Dat zegt dat ik niemand nodig moet hebben en zeker, met hoofdletters, geen vent. Ik vind het ingewikkeld dat al deze gevoelens naast elkaar bestaan en het voelt ook niet feministisch. Je bent of iemand die graag een relatie wil, of je bent een feminist die genoeg heeft aan zichzelf, maar niet allebei. Heel zwart-wit gezegd dan. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken en of jullie mij nog van helpende gedachten kunnen voorzien. Tot zover deze brief, bedankt voor het lezen en tot ziens bij jullie theatershow. Ik kan niet wachten. Liefst van een trouwe luisteraar. En dan komt er nog een kleine PS. Ik heb deze brief bijna niet verstuurd omdat een stem in mijn hoofd zegt dat dit triest gezanik is. Maar ergens weet ik dat er meer mensen, vrouwen, zijn zoals ik, die dit misschien wel heel helpend vinden om te horen.
Ik had het idee, ik herkende me erg in deze brief. Vooral en dan mezelf een aantal jaar geleden.
Dat je 24-jarige ik?
Nou, mijn 24-jarige ik, denk ik wel, ja. En ik had dit soort gevoelens ook heel erg. Het idee dat iedereen maar de hele tijd verbindingen, romantische verbindingen aanging met mensen, andere mensen. En dat ik dan een beetje achterbleef. Het lijkt me heel lastig om je zo te voelen. En dan allemaal mensen om je heen te hebben die heel anders denken. Of vaste relaties hebben, samenwonen. En dan dus niemand in je omgeving te hebben in wie je je herkent of die je begrijpt. voor mij was de oplossing me in het queer leven storten. En vrienden vinden die voelden als familie. En dus ook veel. Ik had veel vrienden die dus single waren. En die dus ook hun vriendschappen heel erg lang als een soort van hun nummer één liefdes in hun leven zagen. Mm-hmm. Maar ja, ik weet niet of dit geldt voor de briefschrijver. Ik weet niet eens of de briefschrijver queer is. Ik neem aan in al mijn vooroordelen dat het gaat over een hetero relatie. Of dat het gaat over hetero mensen. En dan zou ik, ja, ik zou zeggen, heb je de queerwereld al een keer geprobeerd?
Ja.
Niet per se in het daten, maar misschien queer vrienden.
Omdat daar meer singles zijn?
Nou, omdat daar veel wel minder in de hokjes. Veel minder gaat over. Oh, en dan krijg je een relatie, ga je samenwonen, krijg je kind. Zeg maar, het is er natuurlijk wel. Maar die heteronormatieve standaard is veel losser. Dus ik heb het idee dat als je queer vrienden maakt, of je nou zelf queer bent of niet, dat je dan ook veel meer die herkenning vindt als je niet helemaal aan die heteronormatieve norm voldoet.
Ja, ja, dat de hokjes wat meer opengebroken
zijn. Ja, dus ik zeg niet, word queer. Maar misschien wel, kijk eens in die queer wereld wat er te halen valt aan vriendschappen. En dat je wat meer herkenning terugkrijgt.
En hoe kom je in de... Stel, deze persoon is niet queer.
Ja.
Hoe kom je daar dan in terecht?
Ja, geen idee.
Ga je vrienden vissen in de queer vijf?
Ja, ik weet dat niet. Dit is geen idee. Wat zijn jouw gedachten?
Nou, mijn eerste gedachte was... Dat ging eigenlijk meer over het stuk van... dat je als feminist, dan moet je dit en dat over jezelf denken. Je mag eigenlijk niet het stom vinden dat je geen relatie... Dat er heel veel beperkende gedachten zitten... bij deze persoon over wat een feminist is. En dat je dus blijkbaar in de ogen van deze persoon... een soort van heel erg toppie en oké moet zijn met alles in je leven. Want je bent toch een feminist en dus sta je daarboven. Dat gevoel.
Ja.
En dat, we hadden laatst ook al een brief waar dat een beetje in zat. Ik weet even niet meer wat toen het thema was, maar dat vind ik
alles langs,
jammer.
Ja, alles langs die lat leggen van wat je zou moeten voelen of wat feministisch is.
Want je bent
is,
een
of
feminist,
niet.
Ja. En dit heb je bijvoorbeeld ook met het schoonheidsideaal waar we met z'n allen natuurlijk hartstikke middenin zitten. Nou, stel je voldoet niet aan een van de dingen van het schoonheidsideaal, maar je bent een feminist, dan mag je je daar dus niet rot over voelen. Ja, je mag je er dus wel rot over voelen. Want die hele maatschappij die vertelt jou de hele tijd. Jij moet een relatie, een hetero relatie. Je moet er zo uitzien. Je moet dit en dat doen. Het is niet raar dat je dan die verwachtingen of wensen zelf gaat hebben. Wat ik vind is dat we als maatschappij moeten wij niet op singles neerkijken. Of moeten wij niet zeggen je bent niet compleet als je geen relatie hebt.
Er komen toch ook steeds meer singles?
Er komen ook steeds meer singles. Maar als jij als persoon, als individu het gevoel hebt ik wil dat graag, ik zoek dat graag. Ja, dat mag natuurlijk allemaal gewoon heel erg hartstikke bestaan en er zijn. En
het lijkt me ook gewoon heel erg natuurlijk als je als mens verlangt naar verbinding met iemand anders.
Ja.
En of dat nou gaat over vriendschap of over een romantische relatie. Het is veel mensen zijn sociale wezens die graag contact, connectie willen. En dat is niet iets. Het is niet onfeministisch om dat te willen. En het is ook niet onfeministisch als je aan de ene kant zoiets hebt van ik wil een relatie en aan de andere kant zoiets van maar ik ben dan een sterke vrouw. Die gevoelens mogen ook gewoon naast elkaar bestaan.
Ja, want ook nog even over wat je zei met die singles, dat er meer zijn. Daar had ik even een onderzoekje over opgezocht. Afgelopen 60 jaar is het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland verachtvoudigd. En naar verwachting woont in 2050 de helft van de Nederlanders alleen. Dus als je het hebt over herkenning zoeken, er zijn echt heel veel mensen die ook in deze situatie zitten. En die kunnen er allemaal natuurlijk anders in staan of andere gevoelens bij hebben. Maar je bent zeker niet de enige.
Nee, precies.
En of jij nou die mensen in de queer vijver moet gaan vinden. Nou ja, ik vind het een goede tip van buiten de hokjes kijken. Maar ik denk ook, hoe
dan
of zo?
Ik weet ook niet hoe je er... Hoe,
nee,
want maar, als je zelf heel erg niet queer bent, dan snap ik ook dat je daar je
En wat ga je daar dan ook doen of zo?
Precies, want het is ook niet een wereld, zeg maar. Het is juist de queer mensen, die voelen zich daar prettig. En jij als hetero mens hebt daar dan misschien niks te zoeken.
En wat natuurlijk bij jou ook speelde, is dat jij het heel erg ging proberen met mannen, dat het niet was. En dat de queer wereld daar natuurlijk voor jou ook allerlei dingen heeft opgebroken. En los daarvan ook nog een andere blik op relaties.
Ja, dat is natuurlijk ook niet voor niets dat ik me aangetrokken voelde tot queer mensen. Omdat ik dacht, daar
herken je jezelf ook in.
Precies.
Maar dus dat hoef je niet per se alleen daar te kunnen vinden. Maar je moet er wel actief naar op zoek gaan als het in jouw bubbel dus op dit moment niet zo is. En dat zou ik dan willen aanraden. Van kijk eens of je kan aansluiten ergens bij een sportvereniging of weet ik veel, pottenbakken of op plekken waar je nieuwe mensen kan ontmoeten, waar misschien wel mensen zitten die ook single zijn en dat je daar wat meer steun uit kan halen. En kijk, ik kan natuurlijk wel gaan zeggen van, joh meid, je bent pas 24. Jouw tijd komt wel. Maar dat is gewoon heel vervelend iets om te zeggen. Dus dat ga ik niet zeggen. Maar ze is nog wel jong.
Ja, ja. En het is ook...
En je mensen vinden. Niet eens per se je partner vinden. Maar gewoon je mensen vinden. En waar je je thuis voelt.
Of jezelf vinden.
En jezelf vinden. Dat heeft ook tijd nodig.
Ja, en gun jezelf die tijd ook. Maar tegelijkertijd, je voelt wat je voelt. Daar kan je ook bij, zeg maar... Het is goed om daarop te reflecteren. Om over na te denken. Om te kijken. Wat wordt er vanuit deze wereld op mij opgelegd? Wat komt uit mijzelf? Wat wil ik? Dat is allemaal goed. Maar je voelt wat je voelt. En die gevoelens van achterlopen. Of dat je bijvoorbeeld, weet ik veel... Dat er iets mis is met jou of zo.
Ja.
Het klopt niet. En tegelijkertijd kunnen ze je ook motiveren om dingen te doen. Weet je wel, buiten je comfortzone. En dan kan je van die dingen kan je dan weer spijt hebben of niet. Als ik het over mezelf heb, ik ging de hele tijd daten met mannen omdat ik dacht, ik wil een vriend. En daar heb ik spijt van, want dat was niet altijd even leuk. Maar tegelijkertijd dus, heb ik wel spijt. Ik bedoel, achteraf denk ik,
wat deed ik daar?
Why? Maar die ervaringen hebben mij wel de ogen geopend. En opeens stond ik te zoenen met een vrouw en dacht ik, dit is het. Dus het kan je ook weer wat brengen. Het is ook niet erg om die gevoelens te hebben. Maar laat het je vooral, geef jezelf ook toestemming om het te voelen en om maar gewoon dingen mee te maken. Want je bent 24.
Ja.
Er gaat waarschijnlijk nog een hoop gebeuren in je leven. Marit, heb jij nog iets?
Nou, één zin die je net voorlas raakte me wel, waarbij ze zei, moet ik dan mezelf veranderen?
Ja.
Iets in die geest.
Goeie.
Toen dacht ik, nee.
Dat denk ik ook niet. Maar ik snap wel het gevoel.
Ik snap het gevoel, want je denkt de omgeving is anders. En waarom, of je voelt, hebt het gevoel dat de omgeving anders is. En waarom pas ik daar niet in? Moet ik dan anders worden? Nee, ik denk dat je jezelf niet op die manier moet proberen aan te passen. Want dat werkt volgens mij toch niet.
Nee, want stel je gaat ook jezelf dus heel anders gedragen of dingen doen die je helemaal niet leuk vindt. En dan krijg je dus een relatie, want dan is er iemand...
Dan ben je toch niet happy.
Ja, en dan moet je dus dat blijven cosplayen voor de rest van je leven als je lang samen blijft.
Daar heb je helemaal niks aan. Dat heeft geen zin. Dus inderdaad...
Maar je mensen opzoeken, dat is... Ja.
Maar je mensen opzoeken en dan niet willen dat het over 2 weken geregeld is. Maar gewoon rustig doorvallen en opstaan. Ja. Vind je dan de mensen en de plek.
En misschien zijn er wel luisteraars. Die denken, ik wil wel in contact komen met deze persoon. Want ik heb ook deze gevoelens.
Dus stuur
en dan kunnen
even
we jullie koppelen.
Ja.
Dat is leuk.
Info.
Niet zozeer romantisch koppelen.
Ja, gewoon koppelen als herkenning.
Ja.
En je weet niet wat er gebeurt.
Precies.
Info@damhoney.nl. Stuur een mailtje, dan koppelen we
regelen wij het.
Ja, matchmaking. Matchmaking.
Machine.
Precies. Even aandacht voor onze sponsor. De VPRO podcast Kweekje. Mikwiki Psien. Een 6-delige verhalende serie gemaakt door Nicole Terborg over haar kweekje zijn.
Als kweekje groei je niet op bij je ouders, maar bij andere familieleden of bij pleegouders. En in deze podcast gaat Nicole op zoek naar antwoorden over zichzelf en waar ze vandaan komt. Wat betekent het eigenlijk om een kweekje te zijn? Hoe werkt het verleden door in het nu?
Antwoorden vinden op die vragen, of eigenlijk zelfs maar die vragen stellen, is niet makkelijk. Want ondanks dat kweekjes heel normaal zijn binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap, wordt er niet over gesproken. En het is dus ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat ze er naar vraagt bij haar familie.
Nee, maar ze doet het dus toch. Ze doorbreekt de weerstand die ze ook zelf voelt. Want ze is wat bang voor kritiek van familieleden. Of dat mensen vinden dat ze een zeur is of een tata. Want vragen naar dingen, graven in het verleden, dat is natuurlijk allemaal witte Nederlandse directheid.
Mm-hmm.
En dat moet je niet.
Nou, wij zijn heel erg blij dat ze het wel heeft gedaan.
Zeker.
Want haar moed levert prachtige, bijzondere gesprekken op over een onderwerp waar we eigenlijk niet over horen te horen. En de ongeschreven regel binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap is namelijk: hou je mond.
Ja.
Praten over privé dingen doe je niet. En de vuile was hang je al helemaal niet buiten. En ja, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat niet zeggen, de dingen binnenshuis houden en intern willen oplossen.
En Nicole die pluist dat uit. Dus luister please naar de prachtige 6-delige podcastserie Kweekje over opvoeding, migratie, ontworteling en het koloniaal verleden.
Kweekje, mie kwikie psien van Nicole Terborg voor de VPRO.
Vanaf zaterdag 4 november te beluisteren via alle podcastplatforms. En vanaf 5 november te luisteren bij OVT Onvoltooid Verleden Tijd op NPO Radio 1.
We moeten het nog eventjes heel erg veel meer hebben over feministisch stemmen. Want 22 november gaan we naar de stembus. En mensen, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, dit is een belangrijk moment. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij kunnen wel wat handvatten gebruiken tijdens het maken van onze keus. Een steuntje in de rug tijdens het doorploegen van het democratische doolhof der beloftes en mooie woorden.
Mooi gezegd.
Ja, hè? Gelukkig helpt ActionAid een handje met de feministische partijwijzer. Want 16 experts hebben de partijprogramma's van de partijen die meedoen aan de landelijke verkiezingen doorgespit. En gekeken naar zaken die echt belangrijk zijn, zodat we feministisch kunnen stemmen. Marit, hoi.
Hoi.
Feministisch stemmen, wat betekent dat eigenlijk?
Nou, we hebben je dan op een vrouwenpunt? Is dat het?
Dat kan, maar je kan ook op een man stemmen die feministisch is. Nee, we hebben vooral in eerste instantie gekeken naar wat is nou echt belangrijk. Hè? Wat vind je nou belangrijk in je leven? Nou, een beetje voortbouwend op de brief van net. Is toch dat mensen geluk zoeken. Mensen zoeken veiligheid, vrede. Dingen die prettig zijn voor hun omgeving. En hoe kijken we dan naar die partijprogramma's die we zien? En hoe werken die daaraan om ervoor te zorgen dat we die waarde voor opzetten en dat we, wij noemen dat dan winst boven welzijn, dat we juist welzijn boven winst zetten. Dus kijken wat is welke welzijn van mensen wordt eerder genoemd in plaats van winst voor grote bedrijven of economische harde winst. Dus we vinden het heel belangrijk dat er wordt gekeken naar een samenleving die eerlijk gelijkwaardig wordt en heel sterk kijkt naar het welzijn van alle mensen in die samenleving. En dan met die stappen hebben wij het gevoel dat er meer feministisch naar de samenleving wordt gekeken. Zo noemen wij dat. En op die manier hebben we ook naar al die partijprogramma's gekeken. 15 in totaal.
Ja, 15 partijprogramma's. Ja. Dus niet allemaal, maar wel een heel groot deel ervan.
Ja, precies. Ja.
En als je dan kijkt naar de feministische waarden, idealen. Want mensen zeggen bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk in mijn leven dat ik gelukkig ben en gezond ben en zo. Dan kijken jullie naar dat soort waarden en dan vertaal je dat naar.
Nou ja, naar hoe kijkt een partijprogramma of hoe zorgt een partijprogramma dat we een gelijkwaardige wereld krijgen, dat we een eerlijke wereld krijgen waarbij iedereen een gelijkwaardige kans heeft, iedereen op eenzelfde manier mee kan doen. Hoe kijken we dat we een wereld krijgen waarin mens en natuur centraal staan in plaats van alleen maar winst? Hoe stappen we af van een economisch systeem dat gebaseerd is op uitbuiting. Uitbuiting van natuur, uitbuiting van mensen. En hoe gaan we naar een systeem waarbij de natuur en de mens weer centraal staat. Dus dat zijn de stappen waar wij naar gekeken hebben. En dat betekent dus ook dat een partijprogramma wel wat meer moet kijken naar veranderingen van het systeem. En niet alleen window dressing moet doen.
Ja, want het systeem zoals het nu is niet dat.
Nee, dat heb je snel geconcludeerd. Nee, ja, we zien natuurlijk dat het huidige economisch systeem werkt voor een kleine groep. En heel goed werkt voor een hele kleine groep. Maar voor een hele grote groep eigenlijk helemaal niet goed werkt. Het geldt in Nederland, maar zeker als je mondiaal wereldwijd kijkt, geldt dat nog veel sterker. Je ziet dat de verschillen tussen arm en rijk steeds verder uit elkaar lopen. Steeds groter worden. Dat het aantal mensen in landen in het mondiale zuiden dat in gebieden leeft die echt onder risico van klimaatveranderingen, door klimaatschade, door orkanen, door natuurrampen worden bedreigd, dat toeneemt. En dat komt door het systeem wat we nu hebben.
Ja, ja. Dat moet gewoon anders. Zijn er eigenlijk landen waarvan je zegt, daar zit echt een feministische regering?
Ja, ik denk dat er wel een paar landen in Scandinavië zijn waar dat is of is geweest.
Ja.
Ik vind nog steeds IJsland wel een mooi voorbeeld.
IJsland. Het is notabene de week waarin het
weer gebeurt, hè? Toch?
Ja.
Ja. Want weer, ze hebben alle 100.000 IJslandse vrouwen hebben hun werk neergelegd.
Inclusief de premier.
Ongelooflijk.
Ja, geweldig.
Maar echt,
want heel kort voor de mensen die dat niet kennen. De IJslandse vrouwenstaking 24 oktober 1975.
Ja.
Legden alle IJslandse vrouwen, of tenminste 90% van de IJslandse vrouwen, legden dus hun taken naast zich neer. Ik heb het hier vaak verteld. Maar toch nog heel even kort voor mensen die denken, waar heb je het over? En dat was dus deze week. Hoeveel jaar geleden?
Dan is het van 1975, het is nu 2023. Dus
48 jaar geleden,
sorry. Ja.
Ja. En toen gingen ze dus opnieuw een IJslandse staking doen. Maar er waren ook heel veel vrouwen bij elkaar gekomen. Dus het was niet alleen maar dat ze het werk gingen neerleggen. Maar er zijn ook beelden dat gewoon een enorm oppervlakte helemaal vol staat met vrouwen die met z'n allen aan het staken waren.
Want ik las
ze even een reel delen in de.
Ja, want het was echt.
Instagram.
Het is echt kippenvel. Ja. En de bevolking van IJsland bestaat volgens mij uit iets van 370.000 mensen. En dan 100.000 daarvan hebben dus. Waaronder dat wat. Vrouwen dus,
ja.
Die hebben hun werk neergelegd.
Ja.
Dat is gewoon een kwart.
Ja, dat is geweldig.
Van de hele fucking bevolking.
Ja.
Dat is toch fantastisch.
Ja, dat zijn dus, ik denk, bijna alle werkende vrouwen.
Dat denk ik ook. Ja.
En na die eerste staking hebben ze dus 5 jaar later de eerste vrouwelijke premier gekregen. Zowel van IJsland als van Europa. En nou ja, ze doen het heel goed in de Global Gender Gap Index. Maar ze vinden dus zelf dat ze het nog niet goed genoeg doen. Want daarom stonden ze daar weer.
Ja, want de kloof die was weer groter. Ja. Of die was nog te groot. En daarvoor hebben ze dus weer gestaakt.
Ja.
Maar dat vind ik dus heel goed. Want ze zijn zich daarvan bewust dat ze goede stappen hebben gezet. Maar dat ze er nog niet zijn. Hier in Nederland was er volgens mij in de jaren 90 een minister zei dat de emancipatie klaar was. Hè? Dat
ja,
we het idee hadden...
Dit is namelijk familie van Marilotte.
Familie van mij.
Dus Marilotte zit het allemaal in te halen hier door het feministische podcast te maken.
Ja, omdat een achteroom. In 2001 volgens mij. Zei mijn achteroom, weet ik veel oom. Zei het is klaar.
Het
is voltooid. Gelijkwaardigheid is bereikt in Nederland. Wat helemaal niet aan de hand
was
natuurlijk.
Maar dat idee hebben we toch sowieso in Nederland. Dat we zo, wat zijn we toch allemaal
dat we er best wel zijn.
En vooruitstrevend. Ja. En, nou ja.
En als je dan... inderdaad naar dat soort indexen kijkt. Hè? Ook naar de Glass Ceiling Index van de OECD. Dan zie je dat we er helemaal niet zo vrij voor staan. Als je kijkt naar het aantal vrouwen in het bedrijfsleven. Vooral hè, op doorslaggevende posities. Maar ook in de politiek. Jij noemde de IJslandse vrouwelijke premier.
Hebben wij nog niet gehad.
Nee. En bedoel, er zijn veel landen in de wereld die dat wel al lang hebben gehad. En landen waarvan wij denken dat ze een stukje op ons achterlopen.
Ja, dat idee ook altijd.
Ja.
Dus dat, nee, daar kunnen we nog best wel wat stappen in zetten.
We hebben een raar superieur idee over Nederland. Of tenminste, die heerst zo'n raar superieur idee. Wat helemaal niet klopt.
Nee, het is apart hoe dat zo blijft hangen.
Ja.
Okay.
Ja, op zich is het niet helemaal raar. Omdat we natuurlijk wel in de jaren 70 en 80 heel vooruitstrevend zijn geweest.
Ja.
En een aantal hele grote stappen hebben gezet. En we hebben natuurlijk, nou, je had het net over queer. Wij waren het eerste land wat een homohuwelijk erkende.
Ja.
We waren natuurlijk ook een van de eerdere landen die heel stevig bezig waren met vrouwenemancipatie. Met de pil die hier kwam. Alleen tegelijkertijd zie je dat het best wel lang duurde voordat mannen en vrouwen hetzelfde salaris kregen. Hè? Vanuit de wet.
Ja, of dan zijn we nog, ja, precies. Ja.
Hoefde dat helemaal niet. Pas begin jaren 80 is er gelijkheid gekomen in het sociale zekeringsstelsel. Dus dan kreeg je wel eenzelfde salaris. Maar dan hoefde jouw werkgever voor jou als vrouw niet zoveel pensioen af te dragen. Want dat is toch, het salaris van de vrouw was het leuke
extraatje.
Ja.
Cute.
Maar het is zo, maar dat is zo goed dat geleden. IJsland... Dus nee, dat is altijd goed om nog even te benadrukken. Het is nog niet zo lang geleden. Maar het is zo vet om te zien dat IJsland dan denkt... ja, we staan op nummer 1. Maar we gaan wel gewoon met 100.000 mensen staken. Want we pikken
maar we zijn nog niet klaar.
Ja, precies. En die spirit die mogen we wel iets meer hier ook hebben.
Die mis ik hier in Nederland ook.
Okay,
ja, maar hier aan tafel niet.
Nee, aan tafel zeker niet. ActionAid heeft 8 punten... waartoe jullie leiders, politieke leiders oproepen om daar gehoor aan te geven. En ik dacht... misschien kunnen we eens even kort langslopen. En dan kan je ofwel aanvullend iets zeggen. Of je zegt, deze lijkt me duidelijk op zichzelf. 1. Stel welzijn van mensen en aarde centraal. Niet winst van multinationals.
Ja, die richt zich dus heel duidelijk op internationaal en nationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je multinationals niet de ruimte geeft om zo te opereren en zo te ondernemen dat je schade aan mensen en aarde en aan natuur achterlaat.
Ja.
Ja.
En dat zie je dat dat helaas nog wel...
wel gebeurt, ja. Winst boven profit...
Waarbij er overigens ook... En dat is de keerzijde ervan. De keerzijde is niet het juiste woord. Maar er zijn ook ondernemingen die wel verantwoord willen ondernemen. Alleen die hebben het heel lastig omdat ze in een context werken met al die andere ondernemingen die dat niet doen. Dus ik denk juist ook daarom dat het heel belangrijk is om daar wetgeving voor te krijgen. Om te zorgen dat zij die ondernemingen die wel al die stappen hebben gezet en ook willen blijven zetten.
Ja, die dus daarin aangemoedigd worden.
En dat die ook gestut worden door wet en regelgeving.
Ja.
En niet denken van ik ga nu dit doen. Maar ondertussen heb ik een collega, concurrent die mij voorbij loopt omdat hij zich op een andere manier gedraagt.
Nee, het zou juist gewoon heel een positief ding moeten zijn dat jij je wil houden aan welzijn boven winst.
Ja. Precies.
2. Stop belastingontwijking en zet in op internationaal eerlijke belastingen.
Ja, ik denk dat wij... Nederland is natuurlijk een draaischijf voor belastingontwijking. Dus er moet echt in Nederland wel wat gebeuren aan de wetgeving om te zorgen dat je hier minder gemakkelijk via de Zuidas, niet zo ver hier vandaan, en allerlei brievenbusconstructies belasting kunt ontwijken.
Ja.
En belastingontwijking is ook echt heel schadelijk voor de landen waaruit die belasting wordt ontweken. Want dat betekent dat er geen inkomsten voor overheden zijn. En dat daardoor heel veel diensten die een overheid wel zou kunnen betalen, er niet zijn. Dus dat er zorg, onderwijs, maar ook politie of andere diensten die vanuit de overheid altijd gezamenlijk worden georganiseerd, dat die er niet kunnen zijn. Omdat die belasting via hier wordt ontweken.
3. Maak van de klimaatcrisis de hoogste prioriteit. Zorg ervoor dat we internationaal voorop lopen met ons klimaatbeleid.
Ja, het is natuurlijk volgens mij glashelder zoals hij er staat. Ja. Maar ik denk dat het nog wel belangrijk is om één puntje eraan toe te voegen. We hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat op het moment dat er een klimaatcrisis is, dus een orkaan of extra droogte door klimaatverandering, dat vrouwen 14 keer harder worden geraakt dan mannen.
Ja.
14 keer harder.
Mm-hmm.
En als je dus ook kijkt naar die gendergelijkheid en het belang van gelijkwaardigheid in de samenleving, is dit ook een heel belangrijk element.
En even heel kort, want dit is al vaker bij ons ter sprake gekomen hoor, voor mensen die dat gemist hebben. Waarom? Wat is het dat vrouwen zoveel meer geraakt worden?
Dat komt vaak door de positie die vrouwen in een gemeenschap hebben. Ook doordat zij bijvoorbeeld achterblijven om voor nog kinderen te zorgen. Of dat zij in een gemeenschap de minst prettige situatie hebben waarin zij leven, waardoor ze harder geraakt worden. Maar toch ook heel vaak, als er echt bijvoorbeeld een orkaan of iets anders is wat gebeurt, dan zijn vaak de vrouwen die achterblijven en niet in eerste instantie misschien naar buiten rennen of naar voren gaan om te zorgen dat dat de gemeenschap daar gered kan worden. Zij redden in eerste instantie hun eigen omgeving.
Ja.
En daarmee worden ze heel vaak juist heel hard geraakt.
Ja, heel kwetsbaar.
En daardoor zijn ze op zo'n moment veel kwetsbaarder. Ja.
4. Zet vol in op gendergelijkheid. Laat vrouwen van alle achtergronden aan alle beslissingtafels deelnemen.
Ja, nou, dat hadden we net in de introductie al heel even over. Mm-hmm. Over wat voor ActionAid belangrijk is. Het is, als je kijkt naar verandering die plaats moet hebben, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vrouwen ook mee kunnen praten.
Ja.
En je ziet natuurlijk nog steeds, we hadden het net even over vrouwen in de politiek, die zijn er vaak minder, maar ook in het bedrijfsleven, in inspraakorganen. En je moet vrouwen ook de ruimte geven om aan die beslissingstafels mee te praten en hun eigen verhaal te kunnen vertellen.
Ja, en alle hun perspectief inderdaad.
En hun eigen perspectief en ook vaak hun eigen oplossingen. Want het is niet alleen maar dat ze met problemen... Vrouwen weten vaak heel goed wat belangrijk is voor hun eigen omgeving om met een oplossing te komen.
5. Maak publieke diensten zoals zorg, kinderopvang en onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.
Ja, hier ook denk ik weer crystal clear. Maar ook nog...
Ja, heel goed. Ja,
kom maar door.
Aanvulling daarbij. Dat is nou, als deze diensten niet goed betaalbaar en niet al te toegankelijk zijn, komt de zorg hiervan vaak weer op vrouwen terecht.
Ja, wie is weer de dupe?
Precies.
En zeker in samenlevingen waar dat dus minder georganiseerd is. Nou, we hadden het net over belastingontwijking. Dat komt hier heel erg mee in contact ook. Als je ziet dat als de overheid zo'n publieke dienst niet kan verzorgen. Mm-hmm. De zorg, de kinderopvang, wat hier ook staat. Dan zie je dat dat bij vrouwen terechtkomt.
Ja. 6. Garandeer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen via wetgeving. Pak bedrijven die mensenrechten schenden en milieuschade toebrengen hard aan.
Ja, ik denk dat we daar net al goed over gehad hebben.
Ja,
dat,
precies.
De enige manier volgens mij om dit echt goed aan te pakken is niet te zeggen de markt lost het wel op en het bedrijfsleven kijkt naar elkaar en zorgt dat het gezamenlijk wordt opgelost.
Ja.
Want dan zie je toch dat bedrijven veel te hard werken om de kwartaalcijfers positief te houden.
Ja.
Om het maar op die manier te formuleren. Maar daarmee heel korte termijn. En niet echt goed hierop kunnen investeren.
7. Stop de financiering van grootschalige landbouw. Investeer in circulaire economie voor het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid.
Ja, ik denk dat dat twee kanten heeft hier. In Nederland zien we natuurlijk de intensieve landbouw vooral. Hè. Dat is misschien niet helemaal grootschalig zoals je grootschalig in sommige landen hebt. Maar wel heel intensief. Waardoor het toch echt een negatief effect heeft op mensen en milieu rondom, zeker intensieve veehouderij. rondom zo'n bedrijf. Maar als je kijkt naar de internationale context, zie je dat er heel veel investeringen van grote bedrijven, landbouwbedrijven zijn, in landen waar veel vruchtbare grond is. Waardoor mensen die daar al veel langer hebben, nou ja, gewoon hun eigen landbouw hebben verzorgd en best wel wat voedselzekerheid hadden. Ja, die worden weggedrukt door misschien een grote koffieplantage of een grote palmolieplantage. En die hebben daardoor niet de ruimte om zich fatsoenlijk te kunnen, nou ja, te kunnen verzekeren van hun eigen inkomsten. Omdat ze weggeconcurreerd worden of omdat gewoon hun land simpelweg weggegeven wordt. Ja. Aan grote investeerders die daar vaak door echt hele grootschalige landbouw uiteindelijk ook de grond heel erg uitputten.
Ja.
Kapitalisme.
Ja, oh, we hebben een nieuwe jingle.
Ja, die kan hier.
Insert nieuwe jingle.
Insert nieuwe jingle. Geld, geld,
ka-ching-ching, kapitalisme. Ja, dat was hem. 8, dat is de laatste. Stimuleer een eerlijke energietransitie. Stop de financiering in fossiele brandstof. Nou, hoe vaak wij al wel niet op die A12 gezeten hebben om dit verhaal naar buiten te krijgen.
Maar stop het.
Ja, ja, zeker. Nou, ik heb naar jullie gezwaaid. Ik zat altijd bij de...
In de support?
Echt? In de support demonstratie.
Gewaardeerd. Enorm gewaardeerd. Ja. Ja.
Nee, ik vind dat dat echt een... volgens mij, iedereen ziet het. Iedereen weet het. Let's go.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Oké, okay, en dan heb je deze punten. Ja. Die zijn er. En we hebben net geconcludeerd dat de wereld nog niet is zoals we deze met deze punten graag zouden willen zien. Hoe pak je het aan als je dan kijkt naar de partijen en denkt, oké, nou, welke partijen gaan voor een feministische, voor een gelijkwaardige wereld?
Ja, hoe score je dat?
Hoe score je, ja.
Nou, we hebben dit vertaald naar 4 thema's. Mm-hmm. De thema's vrouwenrechten, klimaatrechtvaardigheid, verantwoord ondernemen en een gelijkwaardige samenleving. Daar valt ook internationale samenwerking onder. En die 4 thema's hebben we weer wat gespecificeerd, zodat we konden dat we kijken. Bijvoorbeeld bij vrouwenrechten kijken we ook naar intersectionaliteit. Dan gaat het niet alleen om vrouwenrechten, maar ook andere vormen van onderdrukking. Op wat voor manier worden die benoemd in de partijprogramma's. Kijken naar of in partijprogramma's ook in het internationale beleid wordt gekeken naar gendergelijkheid. Ook weer vanuit die intersectionele bril. En dan hebben we verschillende onderwerpen genomen. Gekeken naar klimaatplannen of partijen zich aan de Parijsakkoorden willen houden. Of dat ze dat op een andere manier hebben geformuleerd. En daar hebben we gekeken, noem je het in het programma? En doe je er ook wat mee?
Ja,
dus zijn er concrete maatregelen?
Ja. Je zegt iets is belangrijk, oké, hoe dan?
Ja.
En daar kon op gescoord worden. Ja. Zo hebben we dat geïnventariseerd.
Ja.
En is er uiteindelijk
een soort score rapport, uitgekomen. Rapport uitgekomen, ja. Inderdaad. Ja.
Ja.
En dan heb je hebt goed, matig, slecht. En goed is dan staat dus voor de erkenning van het probleem en maatregelen om het aan te pakken. Ja. Matig is erkenning van het probleem, punt. En dan slecht is geen erkenning van het probleem. Dus het wordt gewoon totaal niet genoemd.
Ja, en dan kan je dus ook nog hebben op die verschillende onderwerpen zijn er verschillende punten, zoals ik net noemde. Dus het kan zijn dat je op 1 punt misschien matig of slecht scoort, maar op andere punten goed. En dat dan in zijn totaliteit we toch nog hebben beoordeeld dat het goed
is.
Goed was. Ja. Ja.
En is dit nou een waterdicht systeem? Een waterdicht plan? Of niet?
Ik denk dat het voor een heel groot deel inderdaad is zoals wij het hebben opgeschreven. Maar we zijn al door 1 partij gebeld. Nadat we dit hadden gepubliceerd.
Even aan de bel getrokken.
Ja, die herkenden zich niet helemaal in wat wij op 1 punt... We hadden ze 3 groene balletjes en 1 oranje balletje gegeven. Daar herkenden ze zich niet in. Dus wij hebben gezegd, vertel ons. En dan gaan we er naar kijken. En het kan zijn dat we dat dan moeten aanpassen.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Ja, dus in principe kijk je gewoon heel objectief naar wat er in het programma staat. En als je het dan hebt van, is het een waterdicht systeem? Ja, als iemand het probleem niet erkent, dan wil dat natuurlijk in het partijprogramma. Wil dat nog niet per definitie zeggen
dat ze anti zijn of
dat
zo.
Die partij anti is. Er zijn ook partijen bij die zeker anti zijn.
Ja.
Maar het kan dus zijn dat een partij ergens een beetje moi scoort. Terwijl je denkt van,
Ja.
En daarom denk ik, dat geldt voor elke stemwijzer, partijwijzer, alles wat je aanklikt. Ja, uiteindelijk zal je jezelf ook nog moeten inlezen.
En nou is het denk ik wel
dat zo. Moet dat, niet, kan dat, je jezelf ook nog inlezen.
Dat de partijen die zeker anti zijn, die zullen dat ook zeker in hun partijprogramma zetten. Dat dus, als ze echt heel anti zijn, dan zetten ze, we zijn anti.
Nou,
niet?
Nou, ik weet niet of er ergens in een partijprogramma staat, wij haten homo's. Terwijl dat wel de strekking is van het verhaal van een partij.
Misschien.
Want soms zullen ze het misschien niet zo hard formuleren. Maar...
Ik moet vooral denken aan de nu dus aan de posters van bijvoorbeeld Denk.
Ja.
Waar vrij expliciet staat, zullen we even normaal doen. En vervolgens een plaatje van allemaal regenboogvlaggen.
Ja.
Vrij anti.
Dat is vrij duidelijk anti, ja. Inderdaad. Ja,
ja. Ja, dan moet ik wel zeggen, Denk hebben we uiteindelijk niet meer meegenomen. Want die zijn heel laat. Die zijn volgens mij deze week... Wat was het, dinsdagavond of woensdag, pas met hun programma gekomen en toen waren we al klaar. We hadden hem al helemaal klaar en we hebben nog gewacht op NSC.
Ja.
Omdat we dachten, ja, Nieuw Sociaal Contract is natuurlijk een partij waar...
Heel groot.
Ja, waar, hè, die misschien wel de grootste gaat worden. Dus dan is het wel een partij die we mee moeten nemen. Maar die hebben we als laatste nog meegenomen en toen was het klaar.
Ja, dus denk, als je luistert, volgende keer even een beetje op tijd erbij. Sponsordheid, Marilotte. Ken jij het met de Pulitzerprijs bekroonde literaire meesterwerk De Uren?
Even denken. Meid, heb ik ooit een literair meesterwerk gekend?
Ja, het is ook verfilmd, dus ik dacht
jij
misschien...
Jij denkt te veel.
Ja, je kunt het nu niet alleen lezen of kijken, maar ook ervaren op het toneel... bij Internationaal Theater Amsterdam onder regie van Eline Arbo.
Maar haar wil ik dat.
Ja, dat wil je. Stay with me, ik ga het helemaal uitleggen. In deze theatervoorstelling, De Uren dus, volgen we drie vrouwen op telkens één dag in hun leven... op drie verschillende momenten in de 20e eeuw. Namelijk, we volgen Virginia Woolf, die begint in haar roman Mrs. Dalloway in 1923.
Ja.
We volgen Laura Brown, die zich in 1949 met dat boek onttrekt aan haar huisvrouwenbestaan.
Ja.
En Clarissa Vaughan, als ik het goed uitspreek, uitgever en socialite in het New York van de jaren 90. En ze worstelen alle drie met de rollen die hun toebedeeld zijn en ze zoeken naar elk naar hun eigen manier van vrijheid.
Oké, ik moet eerlijk zeggen, je hebt mijn aandacht.
Oké, nou, je kunt het een beetje zo zien. Het zijn drie intieme portretten van vrouwen, dus eigenlijk losse verhalen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormt het één geheel. En die verbanden onderling, die zetten je dan weer aan het denken over emancipatie toen en nu. Het rolpatronen die verborgen liggen in onze cultuur. Verborgen, hè.
Eigenlijk is het dus gewoon een hele goede match met ons qua thematiek.
Het is een goede match. En ook nog iets. Het decor, dat is een ronddraaiende cirkel als een klok. Dat is heel mooi gedaan.
Oké, ik ben om. Waar, wanneer, waar kan ik kaarten krijgen? Vertel me alles.
De Uren is te zien van 2 tot en met 12 november bij Internationaal Theater Amsterdam. En je kunt nu kaarten kopen via ita.nl.
ita.nl.
Oké, laten we dan eerst maar even van hoog naar laag... Ja, gewoon even een soort van de puntentelling bekendmaken, toch? Een soort, soort songfestival.
Oké,
in de categorie goed. Wie hebben we in de categorie goed?
Oh, mijn computer gaat opnieuw opstarten.
Nou, zal ik het dan even voorlezen?
Nou, die wist ik nog wel. Volgens mij hebben we daar de Partij voor de Dieren en GroenLinks PvdA.
Precies, en die hebben allebei 43 punten. Je bent geslaagd voor deze eerste quizvraag. Dan komt D66, 39 punten. Volt, 37 punten. Bijeen, 34 punten. En ChristenUnie, 32 punten.
Ja, en die zitten dus allemaal nog in de categorie goed.
Goed, ja, die zijn groen. Dan hebben we matig, oranje. En dan hebben we SP met 19 punten. Best al een verschil, hè, met de goed categorie. En CDA met 16 punten. En dan heb ik dus Nieuw Sociaal Contract hier nog niet tussen staan. Want die stonden nog niet in de partijwijzer die wij gezien hebben.
Maar die is wel
die zit in de matige categorie.
Ja, die zit in de matige categorie, maar het aantal punten... heb ik dus nu niet voor mijn neus.
Even kijken hoor. Ik zal het wel eens heel eventjes opzoeken voor je.
Scrollen.
14 punten.
14 punten?
Ja, matig.
Oh, ze zijn dus matig. Maar ze zijn ook nog eens, zeg maar...
De laagste.
De minste van de matig. Dan gaan we naar slecht, rood. Dan hebben we bovenaan in slecht, tot mijn verbazing, de SGP. Toch nog bovenaan in slecht. 12 punten. Dan komt de VVD met 9 punten. Oh ja, SGP is natuurlijk ook wel bezig met... vanuit het Bijbels idee van het doorgeven van de aarde en op klimaat
dus ik denk dat ze op een paar van die punten best gescoord hebben.
Precies, ja. Dan VVD met 9 punten. VVD slecht met 9 punten.
Grootste partij. Echt. Oh.
Dan komt de BBB met 4 punten. En dan hebben we er ook nog een paar met 0 punten. Jazeker, dat zit er ook bij. Dat is de 50-plus partij. Dat is de FVD, Ja 21 en de PVV.
Echt vreselijk.
0 punten.
Maar kijk, die 0 punten bij deze partijen had ik wel aanzien komen. Maar dat de VVD zo laag scoort, wat de grootste fucking partij van Nederland is. Dat is maar, toch...
Oké, maar als je het verhaal hoort van winst en dit. En we kijken juist niet naar winst en naar mensen voorop zetten. Klopt het helemaal?
Dit is een uiting van frustratie verdriet. En verdriet.
Ja, ja en precies. Een beetje afschuw.
Ja. Okay. Maar zullen we een paar partijen dan kort langslopen en een beetje inzoomen op partijprogramma's?
Ja.
Ja, ik ben er weer.
Yes.
Top. Ik was er nog steeds, maar mijn computer is er ook weer.
Computer is er ook weer.
Ja, en ik vind het wel fijn om het voor me te hebben. Tuurlijk. En niet helemaal uit de losse pols, want dit is mensen, wel zoiets wat...
Mensen kunnen natuurlijk dus allemaal gaan nalezen, hè, als ze denken van...
Bij ons op de website kunnen ze de partijwijzer aanvragen. Ja.
Zullen we beginnen met de grootste dan op dit moment?
Ja.
Waar mijn uiting van frustratie en verdriet zat, de VVD. Hoe doen zij het met hun partijprogramma? Wat zijn de ins, de outs, de highs, de lows?
Nou ja, een van de dingen... nou, een van de dingen die je natuurlijk bij de VVD in eerste instantie ziet... als het gaat over vrouwenrechten... is dat dat niet een groot thema bij de VVD is.
Nee.
Dus dat al die onderwerpen die we daarover gescoord en besproken hebben... dan zie je dat dat bij de VVD gewoon niet zo heel hoog aanslaat. Omdat ze daar simpelweg nauwelijks tekst over hebben.
Nee.
Wat wel bij de VVD naar voren kwam in dat stukje over vrouwenrechten. Waar, als we dus kijken naar de intersectionaliteit. Hè, want voor ons is feminisme intersectioneel feminisme. Mm-hmm. Dus het gaat om verschillende vormen van onderdrukking en machtsmisbruik. Waar we dat systeem voor willen veranderen. Zien we dat daar wel een aantal punten door de VVD genoemd worden. Dus daar hebben ze dan wel wat op gescoord. Maar op de andere punten eigenlijk nauwelijks. Omdat dat daar geen issue voor ze is.
Ja, wat noemen ze dan bijvoorbeeld wel?
Een verbod op homogenezing.
Oh ja.
Noemen ze bijvoorbeeld. Maar ze willen ook haatmisdrijven zwaarder straffen. En discriminatie strenger aanpakken. En dat is natuurlijk ook heel erg VVD-beleid. Hè? Dus dat heel erg inzetten op strenger, strenger, strenger. Daar heb ik ook mijn vragen bij in hoeverre dat nou
We hebben hierover gepraat met Sarah Bouvadis. Over of harder straffen, of dat überhaupt werkt. En een antwoord is nee.
Maar daar noemen ze dus wel...
Nee, maar ze hebben dus het onderwerp genoemd. En ze hebben gezegd waar ze hoe ze daarmee aan de slag willen gaan.
Ja.
Dat is de puntentelling werkt
precies,
zo.
Precies, en dan kun je zeggen, nou dat vind ik, daar ben ik het niet mee eens. Maar het gaat erom dat ze het benoemd hebben en dat ze hebben aangegeven
hoe ze dat
gaan oplossen. Ja, precies.
En dan op klimaatrechtvaardigheid.
Ja, dat is een beetje triest. Maar ik denk dat we dat ook wel duidelijk naar voren komt. Hè? Dat er geen aandacht is voor de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. En wat dan de Nederlandse voetafdruk daarbij is. Onze eigen manier van handel drijven is een onderdeel van dat systeem. Waardoor die klimaatverandering zo zwaar drukt op ons. En je ziet dat daar gewoon voor de VVD eigenlijk nauwelijks prioriteiten liggen. Een van de dingen die we ook hebben bekeken is... hoe kijk je naar naar de klimaatfinanciering? Hè? Hoe zorg je dat ook landen die extra schade hebben door klimaatverandering... hoe kun je die helpen ondersteunen? Nou, daar wordt eigenlijk ook niet zo heel veel door genoemd. Dus dat door de VVD voor genoemd. Dus daar zie je dat het... dat is wat jammer.
Ja, dit blijft voor mij toch iets raars. Of niet raar. Het blijft voor mij. Ik blijf me erover verbazen. Dat ik denk van ja, je kan nog wel zo liberaal en recht zijn. En
je
zo.
Wilt toch ook dat de wereld blijft bestaan?
Ja, en ook
klimaat...
het is zo'n groot thema. Hoe kan je daar nou nu alsnog gewoon je ogen van afwenden? Dat ik snap dat niet van zo'n partij.
Nee, maar kijk, wat er natuurlijk wel is. Hè, ze zeggen wel, we willen vasthouden aan de doelstellingen van de klimaatwet. Alleen er staan dan
niet hoe.
Weer... De maatregelen die daarbij zouden horen worden dan minder goed benoemd. Dus daar heb je een...
Dus eigenlijk lees ik een beetje van ja, maar we hebben ook scheid. Dat is gewoon...
We willen het wel doen, maar hoe? Geen idee.
Geen idee.
Kunnen ze ook natuurlijk niet gaan zeggen, want dan zullen ze waarschijnlijk weer moeten gaan... Ja, regelgeving moeten gaan bedenken, waar dan een deel van de achterban het weer niet mee eens
sowieso,
is.
Sowieso, want het gaat over toch bedrijven aan banden leggen en fossiele subsidies en zo stoppen. En dat willen ze niet.
Dat vindt de VVD niet leuk.
Ja. Dus ja, klimaatrechtvaardigheid, maar nee.
Oké. Okay.
Ja. Ja, en dat is een beetje hetzelfde wat ook in het stukje over duurzame ketens en verantwoord ondernemen naar voren komt. Hè. Dat is eigenlijk dat een paar van de dingen wel moeten ook worden benoemd. Ook de OESO-richtlijnen die gaan over hoe je verantwoord moet ondernemen. Dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking, waar een aantal richtlijnen worden benoemd voor bedrijfsleven. Alleen dan de volgende stap om dat ook echt om te zetten in wetgeving. Die ontbreekt dan een beetje. Mm. Maar het wordt wel benoemd.
Oké. En dan de internationale samenwerking. Slecht.
Daarvan zie je, en dat zie je, dat is natuurlijk gewoon de grote discussie die in Nederland nu gaande is over internationale samenwerking en vooral ook de financiering van internationale samenwerking.
Ja.
Waar moet je je dan op richten? Nou, je ziet dat VVD zich heel duidelijk richt op landen waar dan veel migranten vandaan komen. Dat de richting van de internationale samenwerking moet zijn. En humanitaire hulp, noodhulp, dat vinden ze ook belangrijk. Maar echte oplossingen, zoals wij daar naar hebben gekeken, die komen hier wat minder in terug.
Ja, en die noodhulp, er staat ook dat zelfs noodhulp niet veilig is, want die moet meer gericht worden op landen waar migratiestromen, dat is ook de term die ze daar gebruiken, vandaan komen.
Ja.
Dus, nou ja, wij hebben er gewoon vrij weinig goede woorden over.
Niet stemmen op de VVD als je denkt, ik wil een feministische
gelijkwaardigheid. Zouden wij VVD-luisteraars hebben? Ik denk het wel, hoor.
Ik denk het wel. Ik zou zeggen, stem niet de volgende keer op de VVD. Doe het eens.
Heel kort over de VVD was een grappige Instagram video die ik zag van iemand die praat met een vrouw op straat. En die vrouw die zegt, het gaat helemaal niet goed met de zorg.
Oh ja.
Het gaat niet goed met dit en dat. En dat komt door de VVD. Waar gaat u op stemmen? De VVD. Ja. Daar stem ik altijd op. Hoe dan, lieve mensen? Hoe dan?
Nou, zij zei toch? Okay. Nee, zij zei. Ja,
ik heb er geen last van.
Nee, en dat is denk ik het probleem hier.
Ja,
nee, maar dat is natuurlijk het belangrijkste punt. We hadden het net even over hoe het systeem voor een klein aantal mensen heel goed werkt.
Ja. Ja.
Maar toch ook voor veel mensen minder goed. Dat is als je op het mondiale schaal het bekijkt. Als je in Nederland kijkt, het grootste deel van de Nederlanders gaat het best goed mee.
Ja. En die stemmen dan op de VVD blijkbaar, maar dat is de grootste.
En dat snap ik dan op zich ook wel, want dat is de partij die de afgelopen jaren
de hele Nederlandse samenleving naar de kop heeft geholpen. Om er geen zin af te maken.
Maar die dus ook de status quo gewoon in stand houdt.
Ja.
En dan hoeft er niks te veranderen. En met mensen die het goed met wie het goed gaat, die denken, ja, waarom zou er iets moeten veranderen? Ja. Het gaat toch prima?
NSC.
Ja,
nieuw sociaal contract. Ik moet nog steeds even wennen aan die naam. Ik moet nog steeds wennen aan dat het zo'n grote speler is. Pieter Omtzigt.
Ja.
Doet het heel goed in de peilingen.
Nou, maar echt. En het zou dus ook gewoon goed kunnen dat je een warme, fuzzy feeling hebt bij de man. Want hij heeft natuurlijk wel een heel belangrijk schandaal. Heeft hij gewoon helemaal uitgeplozen en op de kaart gezet. Want hij is een van de mensen die de toeslagenaffaire, de toeslagenschandaal naar buiten heeft gebracht. En dat ook echt wel op hele integere wijze.
Ja.
Hoe scoren ze?
Ja.
Ze staat dus in de categorie matig. En ook nog een beetje bungelden ze daar omheen.
Nou ja, vrij matig. Als je ziet op het punt van vrouwenrechten zelfs slecht.
Mm-hmm.
Omdat er heel weinig aandacht is voor alle verschillende elementen die we daar benoemd hebben. Vrouwenrechten eigenlijk nauwelijks. Intersectionaliteit wel een beetje. Discriminatie wordt wel genoemd. Maar in de internationale context ook eigenlijk nauwelijks. En er wordt eigenlijk geen aandacht besteed aan gendergelijkheid of aan vrouwenrechten in het programma. Dus ja, dan heb je het duimpje omlaag in onze.
Dan het matige duimpje voor de klimaatrechtvaardigheid.
Ja, je ziet dat daar op een paar punten er best wat goede plannen in zitten. Over hoe bijvoorbeeld de klimaatplannen beter geformuleerd kunnen worden. Klimaatrechtvaardigheid wordt ook wel genoemd. Maar er wordt minder genoemd wat we net ook bij de VVD zagen. Wat dan de verantwoordelijkheid van Nederland ook is. En hoe we internationaal daaraan mee aan de slag zouden moeten. Dus dat vind ik wel dat is best wel een puntje van aandacht.
Ja.
En er wordt wat minder genoemd hoe klimaatfinanciering dan aan de slag moet. Voor landen in het mondiale zuiden die dus die schade hebben vanwege alle klimaatverandering die er is. Ze noemen wel een aantal goede dingen op het punt van verduurzamen van landbouw. Dus dat is wel weer.
Daar is dan toch nog een kleine.
Maar het is allemaal erg gericht op hoe kunnen we het hier in Nederland goed houden. En daarbuiten en over het klimaat en de wereld.
Dus
en over
minder.
De landen die er dus last van hebben van het klimaat. Dat is allemaal niet aan de hand.
Nee, dat is wat minder. Maar nu hebben ze wel aangegeven expliciet dat ze willen vasthouden aan het klimaatakkoord van Parijs. Dus dat is wel een positief punt. En de afhankelijkheid van fossiele bronnen ook afbouwen. Maar afbouwen. Hoe snel dat. Dat is nog niet helemaal duidelijk.
Nou ja, dat laten ze dan in het midden.
Ja.
En verantwoord ondernemen en duurzame ketens. Daar
scoren ze ook
matig.
Eigenlijk omdat ze wel aangeven dat er verantwoordelijkheid is van bedrijven. En ik denk ook dat dat is ook iets wat we volgens mij als we Pieter Omtzigt kennen, ook wel herkennen. Dat er verantwoordelijkheid is van bedrijven voor mensenrechten en voor milieu. Dat die wetgeving er ook zou moeten komen. Alleen hoe? En het, het is toch een verkiezingsprogramma wat uiteindelijk wat minder zich richt op hoe je internationaal verantwoord ondernemen ook echt internationaal gaat vastleggen en daar ook mee aan de slag gaat. Ze hebben een paar punten waar ze dat in noemen. Maar ik denk als je kijkt naar een eerlijke energietransitie, dat er toch te weinig in zit. Die wetgeving zit er te weinig in. Wat er wel goed in zit, is meer circulariteit in de economie. Dus het is een mixed picture op dit punt.
Ja. En dan hebben we de internationale samenwerking. Ze willen een maximum migratiesaldo. Dat vind ik al alleen al de term al.
Migratiesaldo. So, talking about het ontmenselijke van
precies.
Ja. Mensen. Maar wel eerlijke belastingen, zie ik.
Ja. Nou ja, dat is een punt wat natuurlijk denk ik heel erg aan Pieter Omtzigt bij hem past. Omdat hij ook heel goed is in die überhaupt in de hele belastingwetgeving. En natuurlijk ook over die belastingontwijking best een aantal dingen al eerder heeft gezegd.
Ja.
Dus dat is een positief punt. Dat wordt benoemd en er worden ook een aantal maatregelen voor genoemd over hoe ze daarmee aan de slag willen gaan. Ja, de internationale samenwerking wordt helemaal gekoppeld aan het migratiebeleid. En ja, dat is natuurlijk wel de vraag of daar internationale samenwerking voor bedoeld is.
Ja, ze zetten
we hebben natuurlijk ook aangegeven dat we willen kijken of partijen op de 0,7% van het BNP willen koersen voor ontwikkelingssamenwerking. En voor het budget wat daarvoor beschikbaar is. Dat hebben ze ook niet genoemd. En vooral die enorme focus op migratie als het gaat om internationale samenwerking is natuurlijk wel een beperkte blik.
Ja,
daarop.
Zeker. Ja. Ja. En geen aandacht voor feministisch buitenlandbeleid of het adresseren van ongelijke machtsrelaties of aan decolonisatie. Ja, het is allemaal een beetje heel erg Nederland, hè?
Zouden we deze partij een linkse partij noemen?
Hey, leuk vraag. Ja.
Toch? Ja, geen idee.
Nee.
Ik niet, maar kijk even naar de expert. Ja.
Nee, er zitten een paar elementen in die op de links-rechtsschaal aan de linkerkant zou plaatsen. Maar ik denk dat het met name toch een conservatieve partij is.
Conservatieve partij, ja.
Dat is toch wel een beetje het idee wat hij mensen
denken. Ik zie toch heel sterk gewoon een CDA 2.0 misschien.
Ja.
Ja.
Wel, is verder niks mis mee, dat mag ook, maar dat is wel...
Nee, maar ook om eventjes de beeldvorming van de mensen even, omdat we dus misschien dat er mensen zijn die denken hij is heel links en dit is allemaal goed. Dat is ook weer niet aan de hand.
Je vraagtekens bijzetten.
Ja. Nou, als je vanuit deze bril ernaar kijkt, is dat niet het geval.
Nee, precies. Nee.
Nou, PVV en BBB, daar kunnen we denk ik kort over zijn, maar die doen het wel ook goed in de peilingen, dus toch heel even genoemd hebben. Die hebben dus allebei 0 punten. Dat is toch... Oh nee, wacht. BBB heeft
BBB
niet 0 punten.
Nee, BBB heeft er 4, geloof ik.
Ja, 4 punten.
Ja.
Het is bijna knap.
Ja, het is duidelijk niet een prioriteit voor BBB.
Nee.
Ze hebben wel aandacht voor mensen met een beperking en de regenbooggemeenschap, zoals ze het zelf noemen in het programma.
Ja, daarom hebben ze denk ik 4 punten, omdat het genoemd wordt.
Ja, en antisemitisme tegengaan. Dat staat er ook echt wel in.
Nou, dit is duidelijk niet de bril waarop zij naar de samenleving kijken.
Nee.
Nee, de partijen die zo slecht scoren of die matig scoren, die denken gewoon nog heel. Die denken dus heel erg vanuit dat kapitalistische, zeg maar, het wereldbeeld zoals we dat. Of de wereld zoals het nu is ingericht. Mm-hmm. En dan daar lekker op meevaren. En wat wij willen is natuurlijk totaal het tegenovergestelde daarvan.
Nou ja, kijken of je het systeem echt kan veranderen. En daar heb je een paar, toch wel een paar fikse maatregelen voor nodig.
Ja, en zeg maar, want GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de Partij van de Dieren, die scoren heel hoog.
Ja.
Die willen dus wel echt het systeem veranderen. Kan ik die conclusie dan trekken als zij heel hoog scoren?
Dat denk ik wel. En ik moet zeggen, Partij voor de Dieren scoorde de vorige keer ook het hoogst toen we het 2 jaar geleden deden. En Bijeen scoorde toen ook heel hoog. Toen waren Partij voor de Dieren en Bijeen de hoogste. Nu dus GroenLinks PvdA kwamen daarachter. Er waren toen natuurlijk nog 2 partijen. En nu zie je GroenLinks PvdA en Partij voor de Dieren als hoogste. En je ziet dat zij eigenlijk de dingen die wij net genoemd hebben, die uitdagingen zijn waarop we de samenleving moeten gaan proberen te veranderen. Dat zij die benoemen en dat zij daar ook voorstellen voor noemen.
Ja.
Ja.
En dat maakt dat ze, en dat zijn niet per se dezelfde voorstellen natuurlijk. Hè? Maar dat maakt wel waardoor ze hoog scoren in deze partijwijzer.
Ja, dus stel je bent iemand die denkt, nou, ik wil me er ook niet eindeloos in verdiepen. Maar ik vind dit wel belangrijk. Dan zou je dus in de categorie goed, zou je kunnen kijken welke partijen hebben we daar dan. En dan kan je dus iets meer ook van welk beleid wordt er dan voorgesteld. Ja, ja. En ben ik het daar dan wel of niet mee?
Ja, en ik zou zeggen, dan kan je dus ook kijken niet alleen naar GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar B1, ja, naar Volt, naar, ja, D66. Die ook, ook goed scoren. Ja,
ja, ja.
En is het dan, want is er ook gekeken naar dan hoe haalbaar en hoe realistisch dan maatregelen zijn? Zeg maar, want sowieso, dit heb ik over het algemeen wel bij partijprogramma's. Dan denk ik, ja, 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 mooie woorden. Maar hoe moet ik weten of dit voorstel werkt? Of dit realistisch is? Is dat doorberekend? Hoe moet ik dat?
Er zijn niet het
CBS.
Nee, er zijn niet het CBS. Nee, dus wij hebben vooral gekeken naar of het probleem is benoemd. En of er een voorstel is om het probleem ook echt te gaan aanpakken.
Ja.
En daar hebben wij de partijen op gescoord.
Okay, ja, dus ja, je zal echt moeten gaan lezen als je verder...
Ja.
Maar ja, dus de feministische partijwijzer zelf kan je dus ook al lezen. Want dan heb je al elke keer een kort stukje tekst.
Ja, precies. Dan heb je een kort stukje tekst. Je ziet op welke punten gescoord wordt. En op welke punten dan. Hè, welke scoren er wordt gegeven aan de partijen. En we hebben ook helemaal onderaan in de feministische partijwijzer nog echt een overzicht met de puntjes.
Ja.
Dus dan zie je ook precies waarom bij de BBB bijvoorbeeld er toch 4 punten werden gescoord. En waar die 4 punten dan vandaan komen.
Ik denk dat heel veel mensen wel echt verbaasd zijn over de matige score van Bijeen bij gelijkwaardige samenleving. Tenminste, ik was er zelf heel erg verbaasd over. Omdat ik de Bijeen ken als een partij die dat zo ongeveer als nummer 1.
Als het gaat over intersectionele blik.
Ja, ja, kan je uitleggen hoe dat komt dat ze dan daar toch op matig...
Nou, dat heeft hem vooral te maken bij dat stukje. Ja, dat gaat dan over dat internationale element van de samenwerking. Mm-hmm. Waarbij wij gekeken hebben naar hoe internationale samenwerking eruit ziet. Of ze kijken naar het budget wat er beschikbaar is. Nou, daarvan hebben ze wel aangegeven dat ze, volgens mij waren zij een van de weinigen die ook zeiden niet eens 0,7, maar 1%. 1%. Ja, ja, precies. Maar dan is het natuurlijk ook nog, hè, hoe dan? Dus, hè,
ja.
Wat gaan we ermee doen? Dus dat punt is dan waarschijnlijk minder goed uitgewerkt geweest. En we hebben toch ook gekeken naar wat wij belangrijk vinden. Het feministisch buitenlandbeleid. Mm-hmm. Waar de huidige regering mee begonnen is. Of dat benoemd werd. En wat daar mee gedaan wordt in het partijprogramma. En dat is minder goed uitgewerkt.
Oh ja, ja. Dus, daar
dus ik denk dat het daar echt op is blijven hangen.
Ja.
Maar nogmaals, de vorige keer was Bijeen onze topscorer.
Knallig.
En ze hebben nog steeds heel goed gescoord. Ja. Maar op dit punt gaat het er echt over, wat staat er dan in het partijprogramma? We hebben ook alleen naar de partijprogramma's gekeken. En niet gekeken naar
wat er al bereikt
wat er, voor moties voor of tegen gestemd is. Wat er bereikt is in de afgelopen periode. Dat is natuurlijk ook lastig, want sommige partijen hebben in een coalitie gezeten en andere weer niet.
Ja.
Dus we hebben echt specifiek gekeken naar de partijprogramma's.
Ja. Volt dan ook nog eventjes. Nou, goed op vrouwenrechten. Matig op klimaatrechtvaardigheid. Verbaasde ik me dan toch ook alweer een beetje over.
Ja, ik had Volt ook zo zitten van...
Bij Volt.
Maar klimaatrechtvaardigheid, dat is dan waarschijnlijk ook dat het te veel op Nederland blijft hangen. En te weinig naar buiten, naar de landen die er nu al last van hebben.
Dus geen aandacht aan de Nederlandse verantwoordelijkheid in het veroorzaken van klimaatverandering wereldwijd.
Ja, en ze geven ook niet aan of landen in het mondiale zuiden financieel ondersteund moeten worden
om
klimaataanpak, klimaatverandering aan te pakken.
Dus daar blijft het dan ook weer op steken.
Dus dat zijn, daar is dan minder op gescoord.
Ja, precies.
Oké, dan was ik wel echt heel verbaasd over het volgende.
Dit was echt een grote verrassing.
Ik voel hem aankomen. Ik voel hem aankomen.
ChristenUnie die scoort goed bij vrouwenrechten en intersectionaliteit.
Ja.
Maar dan lezen we de volgende tekst. Tegelijkertijd doet de ChristenUnie ook een aantal voorstellen om de rechten voor bepaalde groepen in de samenleving in te perken. Bijvoorbeeld de seksuele en reproductieve rechten en vrijheden van vrouwen of de rechten van transpersonen. Zo doen ze voorstellen om het ondergaan van een abortus te bemoeilijken en zijn ze tegen de nieuwe transgenderwet.
Ja.
Ja, voor mij gaat dat echt niet samen met een goed. Maar hoe kan je dat uitleggen?
Ja, dat zit hem hier ook weer in het scoresysteem.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat verbaast.
Ja.
Als je de tekst ook zo leest. Maar we kijken heel specifiek naar de verschillende onderwerpen. Of de onderwerpen worden benoemd. Of daar ook maatregelen voor worden genoemd om ze aan te pakken. En dan zie je dat de ChristenUnie vrouwenrechten zeker benoemt. Ze benoemen racisme op de arbeidsmarkt. Ze benoemen een aantal dingen die ze belangrijk vinden om bijvoorbeeld haatmisdrijven aan te pakken. Vrouwenrechten worden ook in andere onderdelen van het programma benoemd. Als het gaat over het bredere programma. Dus het is niet een losstaand iets. En daardoor hebben ze flink gescoord.
Ja.
Maar je ziet dat op medisch-ethisch, daar scoor je natuurlijk geen punten mee. Maar ze hebben wel, want volgens mij had dit onderdeel, had je tussen de 4 en 6 punten. En dan had je een goed. En ik denk dat ze zeker 4 punten hebben gescoord.
Ja,
ik vind dat dus zo. Want ik zit even terug te lezen in 2021. Iemand ervan afgepraat om de ChristenUnie te stemmen. Ja. Maar echt met... ik neem aan dat het nog steeds zo is. Maar omdat ik echt het gevoel had van met die stem je dus eigenlijk tegen mij als queer vrouw. Omdat... ik had hier als argument de ChristenUnie is tegen het homohuwelijk. Of in ieder geval, ze benadrukken het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw in een partijprogramma. Ze hadden tegen de motie gestemd om homogenezing illegaal te maken. Minister Arie Slob van de CU zei vorig jaar nog dat het prima was als scholenouders een briefje laten tekenen waarin ze onderschrijven dat ze homoseksualiteit afkeuren. Dat was toen ook aan de hand. Dat is dus niet vorig jaar, maar dat is 3 jaar geleden. Dit is dus, het is niet een queer-friendly partij.
Nee.
Dat is het zeker niet. En dat is voor mij, dat gaat zo hand in hand voor mij met feministische waarden en een feministische wereld.
Ja.
Dat ik dus het wel echt verrassend en een beetje shocking vind dat ze zo goed scoren.
Ja, snap ik.
Ja, ik denk ook voor een volgende keer dat je dan wellicht andere vragen ook weer erin.
Ja,
ik snap namelijk ook dat je bepaalde vragen kiest en dat systeem toepast.
Je probeert ze allemaal langs dezelfde lat te leggen.
En dan kan je ook niet zeggen... Ja, ze scoorden 4 punten, maar eigenlijk willen we dat niet. Ja, het is zo'n puntensysteem, elke stemwijze, ik heb het net volgens mij ook al gezegd, maar er zitten wel restricties aan. En dat daarom, je moet wel ook echt even zelf gaan checken.
Ja, je moet...
Alleen een groen bolletje ergens op een partijwijzer, of dat nou deze is of any other partijwijzer, is inderdaad niet genoeg.
Nee.
Je zal je wel even goed moeten inlezen als je bepaalde dingen heel belangrijk
vindt. Maar als je want kijk, je doet de kieswijzer of je leest deze wijzer, je doet een paar kieswijzer, je hebt een top 3, laten we zeggen een top 3. Dan zou ik dus zeggen, lees je in op die partijen.
Mm-hmm.
Heb jij nog tips, Marit, voor als je een partijprogramma wil lezen, waar je op moet letten, wat een soort
hoe je dat aanpakt.
Nou ja, veel partijprogramma's zijn natuurlijk totaal onleesbaar. Ja. Hè? Dat zijn gewoon boekwerken van 40, 60, 80 pagina's waar je heel moeilijk doorheen komt.
Vandaar jullie werk.
Mm-hmm.
Ja, sommige partijen hebben partijprogramma's in vereenvoudigd Nederlands gemaakt. Wat voor mensen die misschien functioneel analfabeet zijn, veel makkelijker te lezen is. Dat helpt al.
Dat is al bonuspunten.
Dan kan je er ook gewoon veel sneller doorheen lezen. Maar volgens mij moet je gewoon je zoekfunctie gebruiken.
Ja.
En kijken in een partijprogramma wat jij belangrijk vindt.
Ja.
En als jij, de punten die jij net zelf noemde, als jij die belangrijk vindt, moet je daarmee via de zoekfunctie door de partijprogramma's heen gaan. En kijken of ze benoemd worden en hoe ze benoemd worden.
Ja.
Ja, en inderdaad ook, je kan ook nog af en toe wat moties of zo terug. Als je bijvoorbeeld de transgenderwet, als je dat belangrijk vindt, kan je kijken wat partijen daarover gezegd hebben. Het COC heeft ook een debat wat ze op de dag dat we opnemen deze avond organiseren. Nou, daar zullen ook partijen wel gevraagd worden over de transgender, vernieuwde transgenderwet.
Ja, en dat debat is terug te kijken via Pakhuis de Zwijger.
Ja,
kijk,
top.
Dan gaan we even een linkje in de show notes zetten.
Ja. Ja.
Dan kan je ook dus van een aantal partijen toch te weten te komen hoe ze erover denken. Maar het is gewoon, het is best veel werk om helemaal uit te pluizen.
Tuurlijk, ja.
Hoe erg een partij bij je past.
Maar een partij, we hadden het van tevoren, voordat we gingen opnemen, zei je dat al even, Marit, een partij zal nooit 100% matchen.
Nee.
Toen hadden we het ook even over strategisch stemmen. Het is misschien goed om het daar nu ook nog even over te hebben, want daar kregen we wel vragen over binnen. En die vragen die waren allemaal een beetje in de categorie, moet ik stemmen voor een groot links vak, oftewel GroenLinks PvdA, of moet ik gaan voor Bijeen of Partij voor de Dieren, partijen waar je ideologisch nog meer in kan vinden.
Ja.
Wat is jouw kijk erop, Marit?
Nou, volgens mij moet je dan heel erg kijken naar wat voor jezelf het allerbelangrijkste is. Mm-hmm. Is voor jezelf het belangrijkste dat je ook duidelijk maakt dat die stem, die ideologische stem, ook in de Tweede Kamer te horen is. En in zo'n geval denk ik dat je je stem aan bijvoorbeeld, je noemde BIJ1 of Partij voor de Dieren moet geven. Of denk je van, nou, het is nu ook wel belangrijk dat er gewoon eens weer een machtsfactor komt die de regering naar links trekt. Ja. En dan moet je op een grotere partij stemmen. Ja. Dus daar moet je echt voor jezelf de keuze maken.
Dat is gewoon een heel moeilijk dilemma. Ja. Want ook als je ze hem dan weer neerlegt. Ja, ik weet dat deze opties er zijn. Dan denk ik, ja, waar ga je nou voor? Ik hoorde wel Ipe Driessen in de Eeuw van de Amateur zeggen. Die is echt Partij voor de Dieren man. Van ja, Partij voor de Dieren zorgt er ook voor dat GroenLinks PvdA weer hardere maatregelen durft te noemen. Of radicaler. Als je een hele radicale stem hebt in de Tweede Kamer, dan gaan de wat meer gematigde partijen, die kunnen daar ook een beetje naartoe trekken. Omdat je dus zo op de achtergrond de hele tijd iemand hebt die zegt, yo, let op, dit moet gefixt worden.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk ook heel waardevol.
Ja,
en dat was dan weer een reden om wel voor zo'n Partij voor de Dieren of voor BIJ1 te stemmen.
Ja. Zijn jullie er zelf al uit? Want ik ga nog steeds heel erg heen
en weer. Ik weet het ook nog steeds niet. Nee. En ik moet ook zeggen, ik was zwaar teleurgesteld in GroenLinks PvdA vanwege de reactie op Israël. Kauthar Boukalit natuurlijk ook, die de partij heeft verlaten. Ja, dat
weegt zwaar.
Ze
heeft
mij
de partij overigens niet verlaten. Ze heeft
ze heeft
ook
van de lijst af, moet ik
dat
zeggen.
Dat ze nog op de partij gaat stemmen.
Ja, ja. Van de lijst af, moet ik zeggen.
Ja. Maar ze
ook dat niet, want dat kon niet meer. De lijst is al ingeleverd. Ze heeft gezegd dat ze de zetel niet zou innemen.
Dat is de correcte.
Voor deze...
Heel goed. Anders krijgen we er allemaal mails. Dus ja... vorige keer was het voor mij heel duidelijk. Nou, er is daar ook in de partij wel het een en ander gebeurd.
Waardoor het nu dus minder duidelijk is.
Het is voor mij minder duidelijk dan vorige keer.
Ja.
En dat, ik moet het nog zien.
Ik ook.
Kan de mensen niet helemaal gaan overtuigen van stem dit of dat.
Maar
en dat is maar goed ook, want mensen moeten lekker zelf bepalen.
Die feministische stemwijzer of kieswijzer heeft mij wel geholpen in het in ieder geval weer een beetje... doorspitten van alles. En ja, nu moet ik dan toch er maar aan om in ieder geval iets van 3 partijprogramma's een beetje. Ja. En nog meer kieswijzers doen natuurlijk. Ja, dat helpt ook.
Ik moet zeggen, de feministische partijwijzer, die helpt mij dus ook om het gesprek... Kijk, ik ga niet FVD stemmen. Dat weet iedereen die dit luistert. Of nieuw sociaal contract. Ga ik ook niet stemmen. Maar je hebt natuurlijk wel mensen in je omgeving die dat soort partijen noemen. En dan kan ik wel zeggen, nee, dat is slecht. Met een gebald vuistje in de lucht. Maar als je zo'n partijwijzer leest, heb je net even iets meer kennis om te zeggen, nou, hierop zeggen ze dit, hierop zeggen ze dat. En dan heb je wat meer. Wat jij eigenlijk had gedaan, over de ChristenUnie.
Ja.
En dan even iets meer context geven.
Ja, dat is heel erg prettig dat je dat op een rijtje hebt staan. Hey, we kregen nog 1 vraag. Hoe krijg je je omgeving mee die het belang van stemmen niet inziet? Hebben jullie daar de...
Het stemontbijt!
Ja... Ik heb daar nu alweer zin in.
Samen met een vriend organiseer ik altijd een stemontbijt op de dag dat we mogen stemmen.
Ja.
En dan gaan we met z'n allen even iets lekkers eten.
Met het
stemmen.
Buurtje. Met het buurtje.
Nou, ik vind wel, als je niet stemt, mag je ook niet zeiken. Dus dat is een beetje
hard.
Dat is de goede. Ja, en ik vind het altijd een hele leuke... Als je zelf niet wil stemmen, geef je stem dan aan iemand die wel wil stemmen.
Ja.
Geef hem over aan, weet ik veel, je kinderen of zo. Dat vind ik ook altijd erg leuk. Ouders die zeggen, ik geef mijn stem aan mijn kinderen, want die hebben er meer aan dan ik nog.
Maar ik vind ook wel wat je zegt van niet stemmen, niet zeiken. Ik snap waar het sentiment vandaan komt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo teleurgesteld bent als persoon. Nou, stel je bent het toeslagenschandaal slachtoffer. Dat je denkt, ik ben zo in de steek gelaten, zo in de kou gezet. Fuck you, even heel hard gezegd. Dat snap ik eigenlijk ook heel erg goed. En ik kan me heel goed voorstellen.
Maar...
Laat het dan lekker. Nee, natuurlijk niet. Ik ben al vanaf dat ik mag stemmen, ben ik altijd heel blij geweest dat ik mag doen.
Ja, maar ik denk dat die mensen die jij nu benoemt, dat die heel gemotiveerd zijn om
ik hoop
te gaan
het.
Stemmen.
Ik hoop het.
Dat denk ik wel.
Ja.
En dat de afgehaakte kiezer meer in een andere hoek zit.
Ja, nou ja, maar goed. Doe het gewoon.
Ja,
stemmen. Dit was aflevering 155. Dankjewel, Marit.
Graag gedaan. Ontzettend leuk.
Ja, heel leuk. De feministische stemwijzer, die vind je op actionaid.nl. En natuurlijk ook een linkje in onze show notes. De mensen gaan het sowieso kunnen vinden. En bij die show notes, die kan je dan weer vinden op dermoney.nl/aflevering-155. En daar vind je ook het transcript van deze aflevering een paar dagen na het verschijnen.
Daniel van der Poppen, Lucas de Geer, Lisbeth Smit, bedankt voor jullie diensten.
Transcript team, wat heerlijk dat jullie deze aflevering ook weer wilden omzetten naar tekst. Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin, Julia en voor de allerlaatste keer Imke, heel erg bedankt.
Stuur post naar info@damhoney.nl.
Geef geld op petjeaf.com/damnhoney, zodat we kunnen blijven bestaan. Want vanaf 1 euro per maand krijg je daar dus ook nog allemaal leuke dingen voor terug. Bijvoorbeeld onze bonuspodcast Je doet het er maar mee. Vorige week hadden wij eventjes, waren wij niet toe aan gezellig gebabbel.
Nee, maar nu weer wel.
Is het iets beter? Ja? Gaan we dat dan zo doen? Ja, dat misschien beloven aan de mensen nu?
Oh, nou is goed.
Oké, okay, ja, nou, okay, ja. Doneer en luister.
Of niet.
Geld weten.
Joehoe.
Maar wel zwemmen.
Ja.
Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken.
Er is nu moederdagsale gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMNHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.